hele goede middag, morgen of avond. Wanneer u luistert naar onze podcast Team Boek Toe. Een podcast over boeken. Elke maand lezen we 2 boeken.
Ja.
En ook deze maand hebben we weer 2 gelezen.
Klopt.
Ik heb De Bourgondiërs gelezen van Bart van Loo, ligt hier naast mij.
En ik koos voor De Pruimenpluk van Dimitri Verhulst.
Fantastisch.
Ja.
Maar we beginnen altijd met een weetje. En deze week is de eer aan Lisbeth om het weetje.
Ja, ik heb eens gezocht en ik heb een paar vragen voor u.
Spannend.
Ten eerste, wat is volgens jou het meest verkochte boek ter wereld?
De Bijbel.
Klopt. Maar mijn volgende vraag is dan, vervolledig is de top 10 van meest verkochte boeken in de wereld? Doe eens een gokje. Eentje is redelijk voor de hand liggend.
Oei.
De Bijbel is er één.
Een ander religieus boek dan waarschijnlijk.
Ja. Bijvoorbeeld. De Koran is er ook eentje van.
Ja.
En dan zijn er een aantal boeken die redelijk uit een bepaalde geografische zone in de wereld komen. Denk bijvoorbeeld aan een van de grootste landen in de wereld.
Rusland.
Of?
Amerika.
Nee. Er is er nog eentje. In Azië.
China,
ja. Dus er zijn een aantal boeken. Bijvoorbeeld het Chinese woordenboek. En een aantal boeken met gedichten en citaten van Mao Zedong, die ook heel hoog op het lijstje staan.
Okay.
En eigenlijk is dat niet zo verwonderlijk, want er wonen heel veel mensen in China. Hè.
Ja.
Er staan een paar romans ook in het lijstje. Daar een gokje voor wagen, welke dat zou kunnen zijn.
Romans. Catcher in the Rye, nee.
Nee, er is onder andere Charles Dickens staat erin met A Tale of Two Cities. Oh. En Tolkien met The Lord of the Rings.
Ja.
Uiteraard. Ik heb wel geen van beiden al gelezen.
maar goed.
En wat er nog in het lijstje staat, is de handleiding van de Scouts. Is ook een goed verkocht boek in de wereld. En dan ook The Book of Mormon.
Oké.
Okay. Voilà. Bij deze.
Het weetje.
Ja.
Van de man.
Dat weten we nu ook alweer.
Oké, dan gaan we gewoon invliegen. Ik heb het boek De Bourgondiërs gelezen van Bart van Loo. Het is eigenlijk een langere titel. De Bourgondiërs, aartsvaders van de Lage Landen. Zo heet het boek.
Mm-hmm.
Het heeft een Goodreads rating van 4,40, wat echt wel heel hoog is. Maar het is ook niet zo heel lang uit. Het is van januari 2019. Dus het heeft er niet zo heel veel, of in vergelijking met boeken die veel langer op Goodreads staan, minder ratings, zal ik maar zeggen. Het is 607 bladzijden. Dat is
veel.
Wel inclusief noten, voetnoten, kaarten, bibliografie en zo dergelijk. Dus eigenlijk denk ik dat er 517 bladzijden te lezen zijn. Dus nog altijd stevig eigenlijk.
Dat is best wat.
Oké. Een eerste oordeel is, of een soort van opener, quote, citaat, is Game of Thrones met een overdaad aan details.
Oké.
Ik ga mij in gevaarlijk water doen, want ik ben eigenlijk niet zo'n Game of Thrones fan. Ik ga ervan uit dat de algemene opinie over Game of Thrones positief is. Dus dat al.
Mm-hmm.
Maar misschien eerst even over Bart van Loo. De schrijver is een Vlaams auteur en ook wel conferencier, om met een mooi woord te zeggen. Is eigenlijk een soort van Geert Hoste, maar dan zonder de moppen, constant.
Oké.
Hij studeerde Romaanse filologie aan de Universiteit Antwerpen. Gaf enkele jaren Frans in het middelbaar onderwijs daarna. En hij werd dan in 2006 fulltime schrijver. Zijn debuut heet Parijs Retour, was een literaire reisgids doorheen Frankrijk. In het najaar van 2011 volgde zijn volgende boek, en eigenlijk het echte doorbraakboek. Dat is een boek met ongeveer de langste titel ooit, denk ik, namelijk Chanson, een geschiedenis van Frankrijk, een muzikale slalom door de Franse geschiedenis, een zoektocht naar de ziel van het chanson.
Ja.
Prachtige titel.
Een mondvol.
Ja, het boek staat hier ook ergens in onze boekenkast, denk ik. Maar dat was eigenlijk echt het zijn doorbraak. Daar heeft hij de Wereldraad door mogen komen om een college te geven. De Wereldraad heeft zo'n reeks waarin dat ze colleges mogen geven. Daar heeft hij dat een van mogen doen. Hij heeft met Karel van Nieuwkerk een programma mogen maken voor VRT, God in Frankrijk.
Okay.
En hij werd toen eigenlijk een beetje echt bekend als de Frankrijk-kenner en dan vooral historisch gezien van de Lage Landen. Hij heeft dan ook een vaste rubriek gekregen in de Wereldraad door en zo. En daar is het echt allemaal begonnen.
En dus dat boek gaat echt over Franse muziek?
Ja, en aan de hand van die Franse muziek legt hij dan ook Frankrijk uit en, okay. en de Franse geschiedenis en zo. Het is een... Ja, ik heb nog niet gelezen het boek, maar ja, het is een beetje de start van zijn echte grote carrière, van Bart Farlow. Daarna volgde in 2014 een boek over Napoleon, heet In Napoleon, de schaduw van de revolutie. Een boek dat ik wel gelezen heb, fantastisch boek, gaat eigenlijk over de Franse revolutie en over Napoleon. Het straffe aan dat boek is dat er zijn al miljoenen boeken over Napoleon geschreven, maar nog geen door een buitenstaander. En dat is Bart Farlow wel, hij is een Belg, hij heeft niets met Napoleon, ziet Napoleon eigenlijk eerder als een... Hey, in Frankrijk heb je bijna spreken... Om het heel kort weg, twee kampen, de pro-Napoleon. Mm. Allee, is het een... Want er wordt nog steeds bloemen gelegd aan zijn graf bij Napoleon, om een voorbeeld te geven. Maar hij schetst een heel genuanceerd beeld. Ook een hele dikke kleppert staat daar in onze boekenkast. Maar een fantastisch boek.
Ja, want het klinkt wel als een brok.
Ja, het is een brok, maar het is echt een heel sterk boek.
Okay.
Begint in de Franse Revolutie in de 18e eeuw en ja, trekt door tot... Wanneer dat Napoleon doodgaat, wat is dat ergens? 19e eeuw? Nooit zijn deze precies. Mm-hmm. En dat is ook een beetje de start van ook een nieuwe carrière van, van Bart Farlow. Want hij gaat dan ook optreden met zijn boeken. En dan zeg je, hij maakt er een voorstelling rond. Hij had al een beetje gedaan met chanson. Maakt er eigenlijk een heel muzikale voorstelling rond. Met een muzikant op podium, terwijl hij vertelt. Hij is een ongelooflijke verteller. Bart Farlow, daar komen we later nog op. En hij heeft ook met Napoleon gedaan, een hele tour doorheen Vlaanderen. Dat heb ik ook gezien live, ook heel straf. Doet hij samen met Geert Hellings, dat hij vertelt. En Geert speelt dan muziek en liedjes. Fantastisch. Een avond eigenlijk echt. En dat is een beetje wat Bart Farlow echt is, een conferencier en een heel schrijver. Hmm. Hij schrijft ook hoe hij vertelt en hij vertelt ook hoe hij schrijft. En dat is wel heel straf. Maar nu dus eigenlijk heeft hij... Dus als je ziet, 2014 was zijn laatste boek. Heeft hij nu dus eigenlijk 5 jaar gewerkt aan de opvolger, wat eigenlijk niet over Frankrijk gaat.
Mm-hmm.
Want hij heeft eigenlijk een beetje beseft van, ik heb nu al zoveel boeken over Frankrijk geschreven. Het werd ook een beetje het tweede woord dat je zei na Bart Farlow. Bart Farlow, schrijver Frankrijk. Dat was het een beetje. En hij heeft nu echt wel niet over de grens gekeken, maar gewoon eens rondom hem gekeken en gezegd van, ja, ik ga een boek schrijven over de ontstaan van de Lage Landen. En dan kwam hij uit bij de Bourgondiërs. En dat heeft een heel lijvig boek over de Bourgondiërs opgeleverd. Ja, het is een groot succes, het boek. Er zijn al meer dan 80.000 exemplaren verkocht. Ik heb het boek... Het is dus uit sinds januari 2019. En ik heb hier de 9e druk al, die sinds maart gedrukt is. Dus het is echt, het gaat als een trein.
Dus veel geschiedenisliefhebbers.
Ja, het is vooral ook een boek dat vooral in Nederland... En het gaat ook over Nederlandse geschiedenis natuurlijk. Het is een boek dat zowel in België als Nederland echt gaat over hun oorsprong. Dus, en dan ook Bart Farlow, die ook in Nederland... En Matthijs van Nieuwkerk is een grote fan van Bart Farlow. Dus hij heeft ook net ook weer een summer school gegeven over zijn boek De Bourgondiërs in de Wereld Draait Door. 35 minuten. Waarin hij, een voorproefje geeft van zijn boek. Dat wordt tuchtig bekeken, wordt uit horen van een van de best bekeken programma's in Nederland. Dus dat is wel een gouden promotie. Maar dus het boek doet heel goed. En hij heeft ook geselecteerd, staat op de longlist voor de Libris Geschiedenisprijs 2019. Daar staan nu nog 10 boeken op. En er is maar één Belg bij, dat is Bart Farlow. In september wordt dan de shortlist bekendgemaakt. En dan weten we ook of hij er ook bij is. Maar dus, het is al straf dat hij daartussen staat. Misschien even de structuur van het boek. Ik raad het maar door. De structuur van het boek. Het eerste deel van het boek beslaat 1000 jaar. Van 406 tot 1369. Het jaartal. Hè? Dus het jaar 406 tot 1369. Het volgende deel gaat over een eeuw. Een periode van een eeuw. Van 1369 tot 1467. Het derde deel gaat over een decennium. Namelijk 1467 tot 1477. En deel 4 gaat over een jaar, namelijk het jaar 1482. En deel 5 gaat over één dag, namelijk 20 oktober 1496.
Okay.
Ja. Hij zegt dat zelf fantastisch, ik ga dat gewoon voorlezen. Namelijk, dit boek heeft de vorm van een omgekeerde piramide. Het spreidt zijn vleugels breed uit, vliegt aanvankelijk met snelle halen hoog over de middeleeuwen. Neem dan de tijd de gebeurtenissen van dichterbij te observeren en terwijl de focus steeds scherper wordt, stevend het traag maar zeker af op een welgekozen eindpunt. Een vergeten dag in Lier, een stadje in het vroege hertogdom Brabant. De plek waar op 20 oktober 1496 de westerse geschiedenis kantelde.
Dus het is al zo een foreshadowing met een cliffhanger en zo.
Ja. Hij kan het wel. Hij kan wel saaie geschiedenis omtoveren.
Dat vraag ik mij af.
Ja.
Allee, het klinkt redelijk droog, als ik het zo zie. Het zal ook zeker wel interessant zijn, maar ik denk niet dat het een boek is dat je ter ontspanning even op een terrasje gaat lezen.
Ja. Dat is zeker zo, in de zin dat het echt... Het is 517 bladzijden geschiedenis.
Mm-hmm.
En dat kun je niet wegnemen, dat is waar het onderwerp over gaat, de geschiedenis van de Bourgondiërs. Dus als je geen geschiedenisliefhebber bent, dan is dit zware kost. Maar Van Loo schrijft wel als een trein. Schrijft wel, ja, ongelooflijk literair, straf, met humor, met cliffhangers inderdaad, met gevoel voor romantiek en dat komen we terug eigenlijk misschien bij het Game of Thrones gegeven. Hè? Want ik heb dat niet zelf gevonden, dat die vergelijken met Game of Thrones.
Christine, ik ben er wel benieuwd naar.
Christine Bonneur heeft dat geschreven op Goodreads. Ze schrijft... hadden mijn geschiedenisleerkrachten maar meer het kaliber van Bart van Loo gehad, dan dacht ik regelmatig toen ze het boek las. En een kennis beschreef het boek als onze eigen Game of Thrones. En toen ik dat las, dacht ik, eigenlijk is dat zo. Het is echt wel een boek dat gaat over... Het is geschiedenis, het is middeleeuws, het gaat over moorden, over slachtpartijen. En over Jan zonder vrees, die Lodewijk van Orléans bloedig vermoord. En dan jaren later uit wraak zelf vermoord wordt op de brug van Montereau. Waarbij hij gespiesd wordt en een bijl in zijn hoofd krijgt. Wordt allemaal uitvoerig beschreven in het boek. Dan de zoon van Jan zonder vrees, Philips de Goede, die dan uit wraak een verbond sluit met Engeland en zo Frankrijk verraadt en zo verder. Dus het is wel echt Game of Thrones. Het zijn families die met elkaar uitgehuwelijkd worden, die elkaar vermoorden, die elkaar verraden, die onderhandelen. Er zijn tafereelen die bij ons spreken, de Red Wedding uit Game of Thrones, de iconische scène waarin dat een halve familie afgeslacht wordt, die dat bij wijze van spreken kunnen nagaan of kunnen aantippen. De slachting van Luik door Karel de Stoute is gruwelijk en wordt ook beschreven waarin Karel de Stoute 500 tot een vijfde van de bevolking van Luik executeert, waarin hij rooft, plundert. Dat is Game of Thrones in de Lage Landen.
Okay.
Dus op dat gebied is het boek wel heel straf en is het ook heel leuk om te volgen, om het te lezen, om ook hoe dat hij het beschrijft. Hij kan het wel een veldslag beschrijven. Hij doet dat ook op pagina 104. Ik geef naartoe. Hij doet bijvoorbeeld... Net op dat ogenblik brak de zon door de mist. Het schouwspel was prachtig om te zien. Glanzende helmen, blinkende wapenuitrustingen, stralende ijzeren lansen. De Vlaamse banieren van steden en ambachten naderden in volle vaart. Er waren er zoveel dat het wel op een woud leek. Van Artevelde liep naast een zwarte vlag met zilveren leeuw, de grote stadsbanier van Gent. De Franse opperbevelhebber Olivier de Clisson schreeuwde zich schor om zijn manschappen tot kalmte te manen. Dus je ziet, hij weet wel hoe hij een veldslag moet beschrijven. En dat is natuurlijk leuk om te lezen.
Dus op zich, alle fans van Game of Thrones kunnen zich hier wel eens aan wagen.
Ja, met het grote verschil dan wel dat dit allemaal historisch correct is. En dat dit allemaal door chroniqueurs is opgeschreven ooit. Hè, doet hij vermelding van de mensen die het opgeschreven hebben. Hè. Doorheen de geschiedenis zijn altijd mensen geweest, chroniqueurs, die eigenlijk de chronieken neergeschreven van die tijd. En daar put hij uit. Hè. De bibliografie is bladzijdes lang. Dus dit is allemaal wel historisch correct. Maar het is wel op zich ook, als je er duchtig in gaat schrappen, Een filmscript een serie waard. Hè. Het is ook geen. Er is over de Bourgondiërs nog niet geschreven, maar over de Borgias, de pauselijke geslachten, is een serie verschenen. Over Hendrik de VIII en de Tudors is een serie verschenen. Dus op zich ligt het wel voor de hand dat als er ooit heel veel geld gevonden wordt in Vlaanderen, dat op zich iets gebeurt. Maar...
Of niet per se in Vlaanderen, natuurlijk.
Nee. Voilà, dat klopt. Het is ook een boek over kunsthistorie. Jan van Eyck, Rogier van der Weijden, Hugo van der Goes worden ook uitvoerig beschreven. Waren ook belangrijke figuren in die tijd. Vaak kunstenaars aan het hof, aan het Bourgondische hof. Jan van Eyck was een goede vriend van Philips de Goede. De belangrijkste koning die hier in het boek geschetst wordt, die ook de cover prijkt, een portret van hem, staat op de cover van het boek. En dus ook die mannen worden erbij gehaald, ook over hun schilderijen wordt uitvoerig geschreven. Het woord meesterwerk valt heel vaak in het boek. Er zijn ook miniatuurtjes opgenomen op een aantal plaatsen. Allee, op twee plaatsen heb je een heel aantal bladzijden met miniaturen van schilderijen. Waar wat uitleg bij staat, wat leuk is, wat ertussen komt. Die ook niet meetellen voor de bladzijden, dus die er nog eens bij komen eigenlijk.
Dat is altijd goed voor de moraal, hè?
Ja. Dus dat is ook leuk. Je hebt kaarten die erin zitten. Als je na voorbij de voetnoten gaat, kom je kaarten tegen die je eigenlijk kan raadplegen. Omdat het soms, het is, wat het wel is, is het is een heel complex, moeilijk boek.
Ja, want ik neem aan dat dat ook nog wel verschilt. Of dat dat evolueert, hoe verder dat het boek gaat. Dan zijn we niet meer over dezelfde grenzen bezig, waarschijnlijk.
Nee,
en zo,
dus de hertogdommen vliegen je om de oren. De namen ook. Die noemen ook allemaal hetzelfde. Je hebt een keer Karel, dan
lijkt me
Philips,
moeilijk om te volgen
Karel,
wel.
En dan verandert de achternaam wel. De achternaam, het achtervoegsel. De stouder of de goede of de schone. Dus het is soms echt wel je hoofd erbij houden. Ook, pas op, maar ook daar is aan gedacht. Er zijn stambomen voorzien. Okay. Dus als je de juiste klevertjes gebruikt, kan je direct de stamboom erbij nemen. Het huis van Bourgogne. Voilà, begint het Philips de Stout en Margrethe van Malen. En gaat zo verder. Je kan het allemaal raadplegen. Het is natuurlijk ook een... hoe noemen we dat hier? Het register is er ook, dat kan je ook raadplegen. Dus het is een boek. Enerzijds een grote literaire waarde, namelijk het is keigoed geschreven. Mm-hmm. Anderzijds is het ook gewoon puur een historisch werk. Mm. Dat je kan raadplegen, dat je kan gebruiken, dat je in kan opzoeken. Het gaat heel diep in. Dus ik heb al gezegd, het gaat over die veldslagen, dat hele gedoe, die huwelijkspolitiek. Dat is ook het waar de Bourgondiërs enorm ongekend staan. Zo hebben ze eigenlijk hun macht. Mm-hmm. Want misschien moet ik even, want daar ben ik mee echt weer te zeggen, maar dit boek is eigenlijk... Meestal als je de geschiedenisles op naast laat, dan wordt voor de eerste keer sprake van de Lage Landen. Van het België-Nederland of Vlaanderen-Nederland, is eigenlijk in 1558 de val van Antwerpen. Mm-hmm. Antwerpen valt dan voor de Spanjaarden. Alexander Farnese, ik weet niet wat dat nog belletjes doet rinkelen. Hertog van Alva en al die dingen, dat komt dan zo. Wat er dan gebeurt is, iedereen vlucht weg uit Antwerpen, mm-hmm. gaat naar Amsterdam en dan wordt daar de Gouden Eeuw gehouden.
Dat zegt me wel iets.
De 16e, 17e, de Gouden Eeuw. En dat is eigenlijk wordt zo'n beetje gezien als de start. Want van daaruit komt dan Willem van Oranje op en zo komt dan uiteindelijk die...
Ah ja, want dan had Antwerpen weinig te betekenen meer in een tijd, zeker. Ja, voilà. En dan is dat weer gekeerd op een bepaald moment. Ja.
Maar dus eigenlijk wat Bart van Loon zegt met dit boek, jullie zijn allemaal fout. Mm-hmm. De geschiedenis van de Lage Landen begint met de Bourgondiërs, met Philips de Stoute, 200 jaar daarvoor, wanneer hij huwt met Margrethe van Malen, wanneer hij eigenlijk de Lage Landen bij Bourgogne voegt en zo, maar dat, en daar begint het eigenlijk.
Okay.
Mm-hmm. En dat is een beetje het punt dat hij wil maken en waarom hij dat boek geschreven heeft, van kijk, daar begint het eigenlijk. En dat is, en hoe hebben de Bourgondiërs dat gedaan? Wel, door veldslagen. Door huwelijkspolitiek, ik zei het net, het is echt, er worden ook bladzijden over geschreven over, we gaan den die dan mijn zoon van 6 jaar toch al uithuwelijken aan de dochter van de Habsburgers of van de Frans. Allee, het is zo'n gedoe van dat hertogdom en dan kan ik dat binnenrijven. Het is ook een intrigue, ook typisch vind ik Game of Thrones, om daarop terug te komen, dat is ook zoiets typisch. De intrigue, de geheimen, het verraad. Dat is ook typisch. Ook het Bourgondische leven wordt uitvoerig besproken. Want dat zeggen ze. We zijn Bourgondiërs, als we goed aan het eten zijn. Dat is ook zo, dat komt ook zo. Bourgondiërs waren mannen en vrouwen die het breed lieten hangen. Philips de Goede heeft banketten gegeven die geen naam hadden. Ik ga het er even bij. Dus hij heeft op een gegeven moment geeft hij het banket van de fazant. Dat was eigenlijk om... Om een kruistocht te financieren. Hij wou op kruistocht gaan. Mm-hmm. Want Constantinopel was gevallen, dus hij wou een kruistocht houden tegen de Turken en dergelijke die daar vandaar kwamen. Maar niemand wou meedoen. Want Godfried van Bouillon, dat was al jaren geleden en dat was allemaal niet zo heel goed afgelopen. Dus niemand wou meedoen. Dus hij had een groot banket gegeven om de aandacht wat aan te zwengelen. En op het banket waren van verschillende gangen, van telkens 48 gerechten.
Jezus.
Ja, 48 gerechten. Met daartussen dan telkens verschillende taferelen. Bijvoorbeeld in het midden van het banket stond een groot standbeeld van een vrouw, waarbij uit haar rechterborst onafgebroken kruidenwijn stroomde. En aan haar voeten lag een echte leeuw, vastgeketend wel. En dan stond er een bordje bij, gelieve de dame niet te voederen. Ook de Bourgondiërs, een beetje humor, dat was nooit veraf.
Ja.
Er passeerde soms een wilde man op een kameel. Er werd een kasteel gebouwd waar oranjade naar beneden stroomde. Er was een tafel en die was eigenlijk een gigantische pastei waarin 28 muzikanten zaten in een immense deegconstructie. Dus dat soort banketten zijn schering en inslag in het boek en bij de Bourgondiërs. Daar wordt nog meermaals van beschreven, wat ook heel leuk is. Wat ook aantoont wat Bourgondiërs ook waren, waar ze ook voor bekend stonden. En wat ook een deel van hun strategie was, want dat werkte wel, die pracht en praal. Dat uitpakken, dat tonen van wij zijn hier toch, dat was een strategie ook van vele Bourgondische hertogen. Voilà, dat is een beetje het boek.
Okay.
En ook het positieve aan het boek. Wat vond ik minder aan het boek, is dat het heel ingewikkeld is, wat ik er juist al zei. De namen, het is echt wel, bij wijze van spreken, ja. je moet constant zou je moeten bladeren naar die kaarten, naar die...
Daar kan Bart van Loo natuurlijk weinig aan veranderen.
Nee, maar
misschien veranderen.
Wel doortastender kunnen kiezen. Op een of andere reden vond ik Napoleon daar beter in. Maar misschien ook omdat het onderwerp Napoleon...
Het boek Napoleon.
Ja, Napoleon. Mm-hmm. Was daarin... Het onderwerp is kleiner, namelijk één man. Mm-hmm. Je moet dan heel de Franse revolutie vertellen. En dan moet je moet heel veel vertellen om Napoleon te kunnen vatten. Maar het was dan altijd die ene man waar je naar terug kon gaan. De Bourgondiërs is. Wat is... Dat is al gewoon al de naam. Bourgondiërs gaat over meerdere mensen.
Mm-hmm.
Dus dat is... ongelooflijk ingewikkeld soms met al die hertogdommen. Het is natuurlijk ook... Napoleon is 18e, 19e eeuw. Hier gaan we 300 jaar ervoor. Dat is verder van ons bed. Het gaat over hertogdommen van Valois, van Brabant. Dat is allemaal minder gekende namen en termen die toch minder belletjes doen rinkelen. Dus het is wel echt ingewikkeld. En hij verliest zich soms ook wel echt in details. Hij gaat soms... Er is een passage waarin er een klooster wordt gebouwd in Dijon. En dan somt hij op wie er allemaal aan meegewerkt heeft. Hè. Maas de Roek, Jan van Prindalen, Willem Smout, Heine van Merchteren, Peter van Liekerke, Dirk Gerleks, Nicolaas de Hane, Gilles van Senef. En zo gaat het maar door. Het is een bladzijde lang waarin hij namen opsomt. Op zich is dat... Hij wil daarmee iets aantonen. Hij doet dat niet gewoon om te showen van ik heb dat gevonden. Hij wil daarmee aantonen dat het echt wel dat hij dat klooster niet zomaar gebouwd wordt. Dat door vakmannen en dergelijke. En dat ook weer deel was van die Bourgondische pracht en praal. Maar dat is wel, zal ik dan zeggen, een beetje last of een beetje constant input die je er altijd moet uitfilteren. Ik heb het op een gegeven moment ook een beetje losgelaten om het allemaal echt tot in details te begrijpen. Als in... Soms komt er dan een term of een ding terug, dan denk je, wat is dat nu weer? En dan wil je dat gaan terugbladeren, maar dan denk ik, gewoon even doorlezen. En dan valt het wel op zijn plooi of duidelijker. Dus het is... ik denk dat dit een enorm straf boek is, met enorme waarden. Ik vergelijk het wel misschien een beetje met Congo van David van Rijbroek.
Ja.
Wat ook zo'n monumentaal boek is.
Dat heb ik wel gelezen, ja.
Ook bladzijden lang. Maar met enorme waarde.
Mm-hmm.
Het is echt een geschiedenis, een totale geschiedenis van een land, van Congo. Natuurlijk een andere insteek, maatschappelijk relevanter natuurlijk, want ook scherper en kritischer voor ons dan. Dat is dit boek minder natuurlijk, want het gaat over een andere geschiedenis, een ander soort van vorm. Maar het is wel dezelfde totale impact van, kijk, dit is echt, lees dit en je bent mee over de Bourgondiërs.
Ja.
Het is populaire literatuur, zeker en vast. Het is voor iedereen leesbaar. Maar het is wel een afgeschiedkundig meesterwerk.
Oké.
Okay. Voilà.
Dus,
misschien nog... Ja, sorry. Zeg maar.
Kortom, als je Congo goed vond, is het een aanrader. Als je Game of Thrones hebt gekeken, is het een aanrader.
Zeker. Het is zeker een aanrader. Maar misschien, als je zegt van... 517 bladzijden over die Bourgondiërs. Man, toch wat veel. Wel, er is een podcast van dit boek, van Clara, waarin Bart van Loo in 8 afleveringen vertelt.
Okay.
Dit boek vertelt eigenlijk. Misschien is dat dan eerder... Werd ook gesuggereerd op onze Facebook.
Ah, wel, ik was al aan het denken. Ik denk dat dat misschien eerder...
En dan komt ook
iets
de kracht van Bart
zijn.
Van Loo, de verteller, naar boven. Het is echt een ongelooflijk straffe verteller. De Summer School van de Wereld Eruit Door heb ik vandaag bekeken trouwens. Kan je ook bekijken op de website. Is ook de moeite. 35 minuten komt... natuurlijk, dat is echt een proevertje. Daar krijg je niet mee wat je hier leest. Maar het kan ook wel helpen om dat eerst te bekijken en dan het boek te lezen, maar je dan wat kapstokjes hebt om wat dingen op te hangen. Maar is ook typisch Bart van Loo te voeten uit. Grappig, spitsvondig, taalrijk. Zo'n ongelofelijke taalvirtuoos. Want dat is misschien ook nog wel leuk. Of misschien als laatste uitsmijtertje. Hij toont ook vaak aan dat we echt wel Bourgondiërs zijn. En dat het ook in onze taal zit.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld, vroeger hadden ze... De Bourgondiërs ook de riddercultuur. De ridders hadden een schild. Dat werd toen skild genoemd. Maar die schilden, die werden daar werden tekens op gezet. Ja. Nee, omdat als zo'n ridder een harnas aan had, helemaal, dan wist je niet meer wie dat was.
Mm-hmm.
Dus die had een wapenuitrusting en zo'n wapenembleem. Ja. Er werd op dat schild gezet.
Komt
dus
dan al terug.
Dat skild werd eigenlijk geskilderd. En daarvan komt dus het woord schilderen.
Ah, ja.
Voilà. Hetzelfde, zo'n banket, er waren geen borden.
Uh-huh.
Dat had men nog niet. Ook vorken waren trouwens verboden, want dat was duivels. Het was zo'n drietand van de duivels. Dat duurde nog honderden jaren voordat het erbij kwam. Ze hadden een mes en dan een brood. En daar werd dan op gegeten. Dus je moest echt ook je bord opeten. En dat deelde je met de man naast je. En daarvan komt eigenlijk het Franse woord voor vriend, wat dat is.
Ami?
Nee, ja, of als je echt zegt...
Copain.
Copain.
Ah, ja.
Co-brood, hè.
Wow.
Maar dat zit er ook constant in
dat
boek.
Dat is wel
boek.
Cool. Dat vind ik wel heel
zo,
tof.
Dat soort van dingetjes.
Ja.
Zo van die spielerij, van die etymologische dingetjes.
Dat zijn toch de dingen die je vroeger wou, dat ze in de geschiedenisles ook zo wat meegaven.
En dat is ook wat je als je op Goodreads...
Dat zou het zou je de dingen beter hebben onthouden, denk ik.
Ja, en dat is ook wat in de Goodreads recensies constant terugkomt ook, is van wauw, wat een... Dit wou ik als geschiedenis hebben.
Ja.
Hey, dit soort vertellingen, dit soort van literatuur, maar ook dit soort van toffe dingen die hij erin smijt of weetjes en dat soort dingen.
Wel, Bart van Loo, misschien is dat een nieuw plan voor een volgend boek. Misschien iets voor geschiedenisleerkrachten.
Voilà, wie weet.
Een soort van lessenpakket of zo. Begint er maar aan.
Wie weet. Hij doet nu een aantal lezingen. Gaan niet meerdere lezingen, toffe lezingen over dit boek, de Bourgondiërs. Okay. Kan je ook naar gaan kijken op zijn website, zie je data. En ik denk dat er ook wel een soort van theater van versie van zal komen. Net zoals hij met zijn vorige boeken gedaan heeft. Dat gok ik nu, dat weet ik eigenlijk niet. Moet ik nog recensies voorlezen? Ja, er was iemand die eigenlijk echt zei van... Wat ik zei, dus een pleidooi om de geschiedenislessen in het middelbaar helemaal anders te geven, zei iemand, dit boek.
Mm-hmm.
En er was ook iemand die zei, niet uitgelezen, het begon veelbelovend, maar werd al snel warrig en hier en daar wat langdradig. De auteur wil heel veel vertellen en duidelijke dwarsverbanden leggen, maar waait veel te veel uit. Dus dat is een beetje de twee dingen die ik zei. Dus enerzijds... Ongelooflijke geschiedenisliteratuur, sterk geschreven. Ook hoe hij hier structuur in aangebracht heeft, is heel zot. Hoe hij dat gelukt is om dat toch op een gestructureerde manier die geschiedenis te vatten, is heel straf. Maar het is wel zo'n brok, en zoveel details en zoveel dat het soms een beetje overdadig is. Dus ik heb 3 sterren gegeven op Goodreads.
Oké. Okay.
Want ik vond Napoleon beter.
Ja.
Maar... Als je echt wil weten wie de Bourgondiërs waren en waar wij vandaan komen en wat onze echte geschiedenis is, of waar dat tot wanneer je ons kan terugbrengen als lage landenbewoners, dan moet je de Bourgondiërs wel lezen.
Oké, nou wel, ik ga het eens bekijken.
Voilà.
Of misschien toch voor de podcast. Daar moet ik nog eens over nadenken.
Lisbeth, wat heb jij gelezen?
Ja, iets helemaal anders. Ik heb De Pruimenpluk gelezen van Dimitri Verhulst. Ik weet niet of Dimitri Verhulst nog veel introductie nodig heeft. Hij is een auteur die wereldberoemd is in Vlaanderen.
De Laatste der Dingen,
klopt.
De Laatkomer.
Schitterend boek, schitterende film. De Laatkomer ook, schitterend boek. Hij is een tijdje van de radar verdwenen. Hè, want het is zijn eerste boek in toch een aantal jaar tijd.
Ja, 3, 4, 5 jaar of zo.
Voilà. Dus hij is terug. En ik denk dat we daar sowieso blij om mogen zijn. Hè, want Dimitri Verhulst is... een zeer goede auteur.
Ja, nieuwe
zeer
uitgeverij goede schrijver. Ook, hè, dat hij zit.
Uitgeverij Pluim is dit boek bij uitgegeven. Ja, ik ben nu niet goed bekend.
Het is een nieuwe uitgeverij. Iemand die van zijn vorige uitgeverij een nieuwe gestart is, waar hij mee naartoe getrokken is.
Dat wist ik zelf eigenlijk niet.
Voilà.
Ik heb het boek uitgelezen en ik vond het...
Bedankt.
Dat is al gelukt. Ik vond het goed. Net zoals dat ik... alle boeken die ik van Verhulst al heb gelezen, goed vond. Sommige boeken van hem vind ik wel sterker dan andere. Dit boek vind ik vooral sterk omdat het weer op literair vlak zeer goed is. Zijn beschrijvingen en de manier waarop hij naar de werkelijkheid kijkt, dat vind ik super. Die schrijft ook met een soort van vanzelfsprekendheid. En een soort van... manier waarop dat je alles gelooft wat hij zegt, vind ik. Dus op dat vlak vind ik het zeer goed. Maar ik heb het boek 3 sterren gegeven. Niet meer. Ik heb gezien op Goodreads, tot nu toe krijgt hij gemiddeld 3,8 sterren. Wat dat ik er heel goed aan vond, is bijvoorbeeld het begin. De eerste alinea vond ik zelf eigenlijk al schitterend. Dat wil ik misschien graag eens eventjes voorlezen.
Ja, laat horen.
Want ik hou echt van boeken waarbij ik zo vanaf de eerste zin iets heb van... Alright, dit zit goed. Voilà, dus bij deze de eerste alinea. Oefening die ik somtijds maak. Mijn ogen sluiten en slenteren door het ouderlijk huis dat waarschijnlijk niet meer bestaat, of anders onherkenbaar is verbouwd, zoals ik mezelf soms van binnen helemaal zou willen verbouwen. De kleur van het afwasbare behang oproepen, de motiefjes ervan, waarvan men zich afvraagt hoe ze in godsnaam ooit modieus kunnen zijn geweest. De geur van vocht in elke kamer, de geur in de woonkamer, sterk bepaald door het krantenpapier op de bodem van de vogelkooi, waarin de sappen van talloze kanariekakjes waren gedrongen, vermengd met zaadjes. Onze kanarie, ik zou mijn moeder kunnen citeren, ik zou al mijn vergane liefdes kunnen citeren, at zaden zoals ik chips, zodat er meer op de grond lag dan er in het eetgat was gegaan. Ik vind ook bijvoorbeeld zo zijn tussenkomsten altijd leuk. Die kan zo midden in een zin bijvoorbeeld plots een tussenvoegsel erbij steken, iets tussen haakjes of een bedenking. En ja, ik vind dat wel tof, dat soms zo wat, het ritme wat verbroken wordt en dan, dat geeft vaak een grappig effect of zo wat, ja, tongue-in-cheek, zal ik maar zeggen. Dus vanaf die eerste alinea dacht ik al, alright, het zit goed, ik heb zin om verder te lezen. Het verhaal zelf gaat over Matisse. En Matisse woont op zijn eentje, ergens in een huis, in een of ander bos, ver weg van de bewoonde wereld, zal ik maar zeggen. Het is een eenzaat eigenlijk. Hij komt niet veel mensen tegen. Hij zit vaak alleen. Hij heeft een hond, maar die wordt in het begin ziek en die sterft. En dan is hij helemaal alleen. En dan besluit hij toch om het huis te verkopen en terug naar de stad te trekken. Maar dan komt hij uiteraard iemand tegen die hem van gedachten doet veranderen. Een vrouw, een weduwe. En eigenlijk, het boek gaat vooral over de ontwikkeling en totstandkoming van hun relatie. En daarin speelt ook het feit dat zij weduwe is en dus eigenlijk ook nog ergens een andere man heeft ook wel een rol. Er is een verschil, denk ik, maar als je... een vorige relatie hebt die gewoon is verbroken. En als je vorige relatie verbroken is omdat je partner is overleden. Dus ergens die haar vorige partner blijft voor haar wel zo wat het ideaal. Ze kan die duidelijk moeilijk loslaten. En het verhaal gaat een beetje over die dynamiek en die evolutie in hoe dat zij dat doet en hoe dat hij daarmee omgaat. Wat ik... stukken die ik ook zelf heel goed vond, waren zo, zaken die hij echt heel herkenbaar en zo heel accuraat kan beschrijven. Bijvoorbeeld, er komt dan een jong koppel kijken naar zijn huis om het te kopen. En dan zo heel dat proces van de bezichtiging. En dan, of als hij bijvoorbeeld beschrijft dat hij voor de eerste keer op bezoek gaat bij de schoonouders van zijn eerste lief. En hoe dat dan goed en niet goed gaat. Maar op zich, het verhaal zelf, daar was ik niet altijd helemaal mee. Ik kon me ook niet zo goed inleven in Matisse als hoofdpersonage. Ik vond hem een beetje vreemd, eigenlijk. Ik denk misschien is dat ook omdat ik ben het tegengestelde van hem, denk ik. Ik zou nooit kunnen wonen in een huis, ergens in een afgelegen gebied, waar dat je op een dag misschien enkele postbode tegenkomt. Dat lijkt me voor 2 dagen prima. Maar voor heel mijn leven, daar zou ik killend weglopen, denk ik.
Dat is toch iets belangrijks, hè? Uiteindelijk dat je kunt vereenzelvigen toch met... Of alleen op een bepaalde manier toch kunt verbinden aan het hoofdpersonage.
Ja,
om een boek goed te vinden.
Ergens wel. Niet per se altijd, denk ik. Maar hier was die connectie er toch minder. En ik vond ook dat bepaalde dingen ook te weinig uitgediept werden. Bijvoorbeeld, er wordt weinig gesproken over wat Matisse bijvoorbeeld doet als beroep. Prima, dat kan. Als dat niet relevant is, hoeft dat niet. Maar dan op het einde is er dan plots een passage waarin hij zo naar een conferentie moet voor zijn werk. En ik begreep eigenlijk helemaal niet wat dat hij daar moest doen en waar dat over ging. En dat bracht, vond ik, geen meerwaarde aan het verhaal. Er waren zo af en toe ook passages of stukken die niet echt op de juiste plaats stonden, naar mijn gevoel. Of dat er dan toch wat meer aanloop naar moest zijn, of wat meer uitleg. Ja, dus ik heb vooral genoten van het literaire. Van de beschrijvingen, van Verhulst zijn schrijfstijl, wat ik altijd, waar ik wel fan van ben. Mm-hmm. Maar qua verhaallijn heeft hij voor mij wel al veel betere boeken geschreven.
Nu, sowieso is bij Verhulst vaak literaire...
Ja.
Het ding waar hij...
Maar bijvoorbeeld, het beste boek wat ik van hem al gelezen heb, vind ik, is het voorlaatste dan De Laatkomer. Dat vond ik echt schitterend, omdat ik ook daar de verhaallijn echt heel origineel vond. En daar was ik echt wel mee. Daar leefde ik wel echt mee.
Maar ook daar gebeurt niet ongelooflijk veel, hè?
Er gebeurt niet superveel, maar het is wel een heel bizarre, interessante situatie.
Ja, tuurlijk. Maar als ik jou nu hoor, is dat hier ook een beetje zo, hè, van een bizarre situatie, waarin dan Verhulst op zijn literaire onnavolgbare manier aan de slag gaat. Hè.
Ja, dat is waar. Maar ik denk dat ik dan hier zelf wat minder aansluiting vond bij het verhaal of zo.
Als je Godverdomse Dagen hebt, Godverdomse Bol, heb ik nooit doorgeraakt, omdat daar eigenlijk bijna niets in gebeurt. Dat is het ontstaan van de aarde, maar waar hij gewoon een literaire oefening van maakt.
Ja.
En dat wordt dan geliefd door velen en ook niet geliefd door anderen. Mm-hmm. Het is wel zo.
Ja. Maar dus De Laatkomer, vond ik schitterend. Heb ik ook nog herlezen naar aanleiding van dit boek, omdat ik dacht van, ik wil het nog eens opfrissen en eens een beetje van zijn oeuvre kunnen vergelijken daarmee. Ik heb het een aantal jaar geleden gelezen, toen vond ik het schitterend en ik heb het nu opnieuw gelezen en ik had echt hetzelfde gevoel. Het was niet zo dat ik het in mijn hoofd groter had gemaakt of zo. Ik vond dat echt een prachtig, schitterend boek. Ik heb ook Kaddish voor een kut herlezen, voor de eerste keer gelezen, liever, sorry. En dat vond ik ook eigenlijk beter, omdat daar zat toch wat meer nog een spanningsboog in, vond ik. En ook, dat was wel wat harder, wat rauwer. En ik wou daar ook graag weten van wat er verder gebeurde. Terwijl ik hier minder zo dat gevoel had van, ik wil weten wat er nog gebeurt. Het kabbelde te veel voor mij.
Oké.
Ja. Ik vond wel, toen ik het begon te lezen, dacht ik ook meteen van, eigenlijk, de ideale soundtrack voor dit boek is eigenlijk, ik moet het niet verzoeken, De Pruimelaar van Buurman. Dat is echt een schitterend lied om in combinatie met dit boek een keer op te zetten. Ik denk, het lijkt zelfs alsof dat Verhulst daar een beetje inspiratie heeft uitgehaald. Want ook de tekst van dat lied past echt wel goed bij het verhaal van het boek. Er zit ook wel wat melancholiek in. Dat zit zeker ook in het lied van Buurman. Op Spotify is er trouwens een heel mooie pianoversie van De Pruimelaar.
Ah ja, ik denk dat het album... was een dubbelalbum.
Ja, dat weet ik niet goed, maar...
De eerste was dus de gewone cd. De tweede waren eigenlijk allemaal instrumentals. Waarbij waarschijnlijk dan De Pruimelaar ook zal...
Dus, tip. Als je dit boek begint te lezen en je zoekt nog een achtergrondmuziekje, zet de instrumentale versie van De Pruimelaar een paar keer in loop op. En dan kom je echt in de stemming. Dat is echt waar. Om dat melancholische en dat eenzame zit echt keihard ook gewoon puur in die muziek. Dus,
Waren de reacties van onze boekenclub, van Team Booktube, waar je trouwens altijd lid van kan worden? Dat is eigenlijk gewoon op de Vind ik Leuk, op de like-knop duwen van onze pagina, of op Goodreads onze pagina joinen, komen.
Gert heeft een uitgebreide reactie gepost. Hij heeft het boek, zegt hij zelf, gelezen op een zomerse voormiddag. Dat is zeker te doen, want het is ongeveer 150 pagina's, dus het is niet dik. Je zou het zeker op een dag kunnen uitlezen. Ik heb er een beetje langer over gedaan. Ja, ik denk dat dat misschien ook al aantoont dat ik dat zo toch niet helemaal, dat ik niet helemaal overtuigd was. Mm-hmm. Gert vindt het spijtig dat het zo snel ging. Dus ik denk dat hij het zelfs nog een grotere fan is, of een grotere fan is van het boek dan ik. Hij noemt het een literair topwerk. Ja, daar kan ik niks tegen inbrengen. Nee. Ja, elke zin kan je 2 maal lezen, omdat hij het herlezen waard is. Dat is zeker waar. Hij heeft ook nog een passage geselecteerd. Die ga ik misschien ook nog eventjes voorlezen. Het gaat over het moment dat Matisse zelf het huis koopt, als ik me niet vergis. Toen de akte werd getekend, overhandigde hij me een grondplan, tonende welke bloem waar was geplant. Geen enkel legionair had ooit over een dergelijk secuur grondplan beschikt. En hij had daarop de Latijnse benamingen van al dat gebloesemde neergezet in onvergankelijke inkt. In een handschrift waarmee men kon solliciteren in een middeleeuws kloosterscriptorium. Dat is het woord van de week, denk ik.
Ja.
Ja. En ja, hij zegt dan ook, hij verwijst ook naar de beschrijving van hoe dat Matisse dan voor de eerste keer bij de ouders van zijn eerste lief thuis binnenkomt of die ontmoet. Wat zegt hij daarover? Onvermijdelijk kwamen toen de vragen, salvo's. Deze mensen klonken als het luisterboek dat van een inschrijvingsformulier was gemaakt en het enige dat ik kon doen was braaf antwoorden. Dus dat is, ik vind dat ook wel beschreven op een manier dat je denkt, ja, hoe komt die erop? En ja, dat is echt heel juist ook. Je kunt het je zo inbeelden, je kunt het zo voor je zien. Dus ja, daar is Dimitri Verhulst natuurlijk supersterk in, hè.
Ik ga het lezen.
Ja, ik zou het zeker aanraden om het te lezen. Ja. Het is zeker de moeite. Maar voor mij niet het beste boek van Verhulst.
Hij heeft het laat ook heel hoog gelegd, natuurlijk.
Voilà, dat is natuurlijk
voorbij boeken.
Ja.
We hebben ook een boekchallenge, onze reading challenge liever, van de zomereditie. Yes. Lisbeth, hoe sta je? Wat kan je al afvinken?
Goh, ik heb de laatste, of de voorbije maand, wel een aantal boeken gelezen. En ook een aantal die in aanmerking komen voor onze challenge. Ik heb het daarnet al gezegd, ik heb De Laatkomer nog eens opnieuw gelezen. Dus dat is mijn boek dat ik voor de tweede keer of nog eens opnieuw heb gelezen. Mm-hmm. Ik heb ook een boek gelezen dat ik tweedehands heb gekocht, namelijk De Pruimenpluk. Dat heb ik tweedehands aangekocht, dus dat kan ik bij deze ook afvinken. En dan heb ik ook een boek gelezen over een land waar ik graag op vakantie wil gaan, of waar het een land in voorkomt waar ik graag op vakantie wil gaan, namelijk het boek DJ van Kluun.
Verschrikkelijk boek. Ik heb het al gelezen. Niet doen.
Ik vond het een vermakelijk boek. maar ook niet meer dan dat. Het is ontspannend. Maar in het boek, een groot stuk van het boek speelt zich af in Las Vegas en op Burning Man. En dat is op zich nog wel een plek waar ik heel graag eens naartoe zou willen gaan.
Ja,
zeker Burning Man is dat zou ik heel graag eens doen. Langs de andere kant denk ik dat het ook wel hard en ook wel verschrikkelijk moet zijn. Op een bepaalde manier. Het is een festival in de woestijn. In de buurt van San Francisco, denk ik, ja.
Het zegt mij heel weinig. Ik heb het ook gelezen en ja? Het zegt mij niets, het festival.
Ja, wel, maar het is niet per se door dit boek, maar ik heb er hier vooral veel over gelezen en gezien en zo. En ik denk dat dat iets is waar ik waarschijnlijk nooit meer ga geraken of nooit meer naartoe ga gaan. Want je moet je ook mega hard voorbereiden om naar dat festival te gaan, want er is letterlijk niks. Dus er wordt een week lang in de woestijn eigenlijk een soort van stad opgebouwd. En ze hebben ook echt het principe van, als het gedaan is, moet ook alles weer zijn zoals het was. Dus iedereen is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat al het afval terug mee is, dat je eigen eten en drinken meepakt. Natuurlijk, in het boek wordt dat wat onrealistisch besproken. Want daar gaan ze op Burning Man in zo'n soort van luxe VIP-village. Maar dat is niet per se, of voor zover ik het weet, hoe dat 99%, zal ik maar zeggen, van de burners, dat zijn de mensen die naar Burning Man gaan, hoe dat die het festival beleven. Maar het, dat lijkt me ongelooflijk maf om eens te doen. Maar ja, ik denk dat er waarschijnlijk nooit meer van gaat komen, want het kost ook heel veel geld. En je moet je mega voorbereiden en om dan vanuit Europa iemand naar daar te gaan. Ja. Dus, voilà, het kan ook bij wensen blijven. Hè.
Voilà. Dus de Reading Challenge kan je nog altijd meedoen. Die staat op Facebook.
Mm-hmm. Heb jij al iets gelezen?
Ik heb Grand Hotel Europa ook gelezen. Ja? We hebben dat vorige keer besproken. Ik heb het ook gelezen. Dat past dan in het boek Land waar je graag vakantie wil gaan. Het gaat heel hard over Italië. Mm-hmm. Dat staat wel op mijn lijstje. Ik heb nu ook een boek uit 2019 gelezen, namelijk De Bourgondiërs. Mm-hmm. Dus voorlopig passen mijn boeken daar wat in. En ik heb vooral boeken klaarleggen. Ik ga De Stad der Blinden lezen. Van José Saramago. Dat is 20 jaar geleden uitgekomen. Iets mee.
Het is José, denk ik. Want het is een Portugees.
Ja, voilà. Ja. Dus ik moet het nog. Ik boek herlezen. Ik heb een van mijn favoriete boeken ever. Is De Bekentenissen van Barney Panofsky. Van Mordecai Richler. Dat is een boek dat ook al 20 jaar geleden uitgekomen is. Ik heb het tweedehands gekocht, dus ik kan hier, als ik dat lees, heel veel categorieën afsteken.
Ja, maar ja, werkt het zo?
Jawel, dat vind ik is natuurlijk de vraag, hè. Maar dat zou een optie kunnen zijn.
Ja.
Dat ik dat doe. Maar ook, we hebben net ook nog één mens is genoeg van Els Beerten ook terug in huis gehaald. Ook een fantastisch boek.
Oh, wel, als je dat dan leest,
ja, voilà.
Als het herlezen boek en dan het ander is dan ook ineens een tweedehands boek. Voilà.
Voilà. En laat vooral ook weten wat jullie aan het lezen zijn of welke categorie jullie al afgestreept hebben via onze Facebook of Goodreads pagina. Ja. We zijn zeer benieuwd.
Heel graag.
En als alles vol is, zeker, dan willen we het zeker weten. Dan mag je het zeker posten of laten weten. Je kan ook altijd mailen trouwens naar hallo@teamboek2.be. Dat zeggen we ook maar. Goed, volgende week, volgende maand spreken we weer af in augustus. Ik denk 18 augustus zitten we hier terug.
Mm-hmm.
Welk boek ga jij dan lezen, lieve?
Ik heb gekozen voor het boek De Ondraaglijke Blankheid van het Bestaan.
Hola.
Ja. Het is een boek geschreven door Marianne Tham, of Tam, ik weet eigenlijk niet hoe ik het uitspreek. Maar zij is een kennis, of een vriendin, denk ik, van Tom Lanois.
Ja.
En hij heeft ook de achterflap, denk ik, geschreven. En het boek gaat een beetje over haar leven. Het is haar levensverhaal. Ze is de dochter van een Portugese communiste en een Duitse nazi-krijgsgevangene. Dus dat op zich vond ik al heel intrigerend. Ze trouwde in Engeland en emigreerde daarna naar Pretoria. En Marianne zelf is opgegroeid in de hoogtijdagen van de apartheid.
Dus het is een non-fictie?
Ja, okay. Ja, of het is, ja, het is in ieder geval gebaseerd op haar ervaringen. Dus ik neem aan dat het non-fictie is. En dan adopteert zij in Zuid-Afrika met haar vriendin twee zwarte weesmeisjes. En dan gaat het ook een beetje over hoe dat die vader daar dan mee omgaat, hè, vanuit zijn nazi-verleden. Okay. Dus op zich spreekt dat mij allemaal wel heel erg aan.
Ja.
Ik ben heel benieuwd om daar ook wat meer over te leren. Dus voilà, dat is het boek waar ik voor heb gekozen.
Ik ga Klein Engeland lezen van Jonathan Coe.
Denk het, ja.
Denk het ook, ja. Middle England in het Engels. Het is, ja, Jonathan Coe is een van de belangrijkste en beste Britse schrijvers van de voorbije decennia. Ik heb wel nog niets van hem gelezen, maar dat zegt Wikipedia mij toch, dus ik geloof dat dan. En het is eigenlijk de eerste Brexit-roman. Als in, het is de eerste roman waarin de Brexit een rol speelt. Dus het boek begint in 2010 en eindigt in 2019. Dus het referendum zit daar echt in.
Oké, okay, cool.
Wat me wel een beetje zorgen baart, is dat het personages uit vorige boeken zijn die hier terug in komen. Dus ik hoop dat ik de vorige boeken gelezen moet hebben. Mm-hmm. Maar ik ben zeer benieuwd. En volgens mij wel een boek waar we wel wat over kunnen babbelen.
Ja, sowieso.
Als het zover is.
Alhoewel, het is ook natuurlijk ingewikkelde materie. Ik hoop dat het dan in het boek een beetje duidelijk wordt neergezet.
Ja, maar het gaat over mensen die dan naar het platteland verhuizen en daar dan die Brexit meemaken of het referendum meemaken. Dus het zal niet meteen een politiek boek zijn, denk ik, maar eerder een soort van maatschappelijk boek over hoe ervaren Britten niet dan de goede Britten in Londen, maar de Britten van het platteland, zo'n Brexit, of waarom stemmen die daarvoor of tegen. Maar ik moet het nog lezen, dus ik ga het ontdekken.
Ben benieuwd.
Voilà. Dankjewel alweer om te luisteren en om mee te denken met ons. Laat gerust weten, lees de boeken mee als je wil. Laat weten wat je ervan vindt op onze Facebook of Goodreads pagina. Laten we jou ook zeker aan bod komen in deze podcast. Dan lezen we jouw mening voor of gaan we toetsen we jouw mening af aan de onze. Voilà. Dankjewel, tot de volgende keer.
Ja, dag.